Goed, Hiskia. Vanmorgen hebben we gezien de historische achtergrond en zijn hele levensverhaal. En het is heel belangrijk om daar kennis van te nemen. Natuurlijk konden we dat alleen maar in vogelvlucht doen. Want als je dat gaat lezen allemaal, dan zit er geweldig veel in. Maar laten we dat maar bewaren voor de behandeling van die 15 psalmen. Hiskia, dat is dus overduidelijk. Die heeft dus 15 levensjaren toegevoegd. En de schaduw ging 10 treden terug. En dat zie je dus terug hier in deze 15 liederen van de treden. Maar Hiskia deed dus nog veel meer, zagen wij, op geestelijk gebied. Hij herstelde de tempel, de tempeldienst, de priesterdienst, de offerdienst, de feesten des Heren. Hij liet het Pascha vieren. En de Bijbel zegt dat zijns gelijke niet gevonden wordt in de Bijbel, zowel voor hem als na hem. Dus geestelijk wordt hij heel hoog geacht. Waarschijnlijk, ik zeg dat niet met volle zekerheid, maar ik denk dat we zelfs mogen zeggen dat wij het Oude Testament aan Hiskia hebben te danken. Waarom? Men vertaalt niet altijd alles wat maar in de grondtekst staat. Dat is helaas zo. Elk Bijbelboek van het Oude Testament, aan het eind daarvan, wordt gevolgd door 3 initialen. De H, de Z, Hiskia en de K. U weet wel, de klinkers laten ze in het Hebreeuws weg. Ze vermelden alleen de medeklinkers. Er zijn er ook wel verschillende theorieën over, hoor. Want nou precies die 3 letters die aan het eind van elk Bijbelboek staat, waar dat zou op slaan. Maar Bullinger en ook anderen die zeggen nee, dat is een teken dat de initialen van Hiskia daaronder staan. Dat hij zich bekommerd heeft, niet alleen over de samenstelling van die 15 psalmen, maar ook over het hele Bijbelboek der psalmen, want er zijn nog veel meer psalmen eigenlijk, hoor, dan deze 15 die Hiskia geschreven heeft. Ook bijvoorbeeld de psalm 135, die dus na de kleine psalmen staat, is ook van Hiskia. Kun je ook heel duidelijk opmaken uit de inhoud van de tekst. Maar er zijn er wel meer psalmen. Maar hij heeft ook het hele Bijbelboek der psalmen samengesteld. En ook de rest van het Oude Testament. Dan zullen sommige mensen zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet, want er zijn Bijbelboeken geschreven toen Hiskia al lang gestorven was. Ja, dat is waar. Maar waarschijnlijk heeft Hiskia schrijvers aangesteld om dat Oude Testament samen te stellen. En is dat, zijn die kopiisten van vader op zoon daarmee doorgegaan. En hebben ze als ware dat een soort stempel het gegeven, dat als het kopie correct was, dat daaronder stond HZK. Het kenmerk van Hiskia. U begrijpt wel, men had ook in, u heeft allemaal een Bijbel. Er zijn heel wat gemeenten, dorpen, steden in Israël die allemaal ook een kopie wilden hebben van de Torah, van de dichtelijke boeken en noem maar op, van de profetische boeken. En het was nou eenmaal niet zo in de oudheid dat je even naar de copyshop ging en zeggen, doe maar even maar van Exodus 50 exemplaren. En dat je erop kon wachten en dat je het onder je arm mee kon nemen. Dat moest allemaal met de hand worden overgeschreven. En het was ook zo, maakte men daar één fout in feite. Dan moest dat kopie worden vernietigd en begon men weer helemaal van voren af aan. Om maar zeker van te zijn dat het echt goed gekopieerd werd. Nou, Hiskia waarschijnlijk heeft dat ingesteld. En heeft ervoor gezorgd in die 15 jaar die hij erbij kreeg, om dat soort werk allemaal op te pakken. Goed, de 15 psalmen. Hij kreeg dus heel veel moeilijkheden en verschillende levenssituaties over zich heen. Heel veel stormen. En je zou je kunnen afvragen, ook als je naar je eigen leven kijkt, waarom dat er zoveel stormen soms over ons leven gaan. Wat is daar nou de bedoeling van? Wat heeft God daar nou mee op het oog? Nou, ik denk dat wij allemaal graag willen dat het mooi weer in ons leven is. Als je op vakantie gaat, wil je mooi weer, geen regen. En in mijn persoonlijk leven wil ik eigenlijk alleen maar mooi weer en nooit regen. Maar er zit wel een nadeel aan. Als het alleen maar mooi weer in mijn leven zou zijn, dan moet je eigenlijk gaan praten met de buurman hier. Die is ongetwijfeld hier boer. En dan moet je zeggen, joh, wat vind je ervan zeggen? Als op jouw land alleen maar mooi weer is, de hele zomer. En het nooit meer regent, dat is toch prachtig? Dan zegt hij, ben je helemaal? Hij zegt, dan groeit er niks meer. Hij zegt, dan komt dat niet goed. Daar word je niet sterk van. Daar worden de bomen, de planten, dan groeit er niets. Er moet regen komen. Het kan niet altijd mooi weer zijn. En zo laat God ook over ons leven af en toe het stormen. Om ons daar eigenlijk geestelijk mee te testen. En ja, dat valt wel niet mee. Maar bij Hiskia, die maakte dat in zijn leven ook mee. Maar ga je naar 2 Kronieken. Dan lees je helemaal aan het eind van zijn leven een tekst. En dat vond ik een pracht van een tekst. Zoek maar eens op. 2 Kronieken 32. En toen dacht ik, ja, dat doet God in ons leven en in mijn leven ook soms. Dan staat er in 2 Kronieken 32, vers 31. Ter gelegenheid van het gezantschap dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden, om naar het wonderteken dat in het land geschied was te vragen, dat die zon dus 10 treden terugging, was het al dus. Hoe was het al dus? God verliet hem om hem op de proef te stellen, ten einde te weten alles wat in zijn hart was. En dat doet God soms in ons leven ook. Een hele lange tijd lopen wij aan Gods leiband mee. Hij is onze Heer, hij is onze helper, hij is de schaduw aan onze rechterhand. Dat staat zelfs in een van de psalmen hier van Hiskia. He, dat hij de schaduw is aan je rechterhand, dat hij je bewaarder is. En hij let ook op je en hij zorgt ook voor je. Maar opeens kom je in een situatie en wat doet God? God laat je los. En hier lopen verschillende peutertjes rond. Heeft u opgelet wat de ouders doen? Af en toe laten ze zo'n peutertje, als het leert lopen, laten ze het peutertje los. Expres. Het gaat vallen. Zeer waarschijnlijk. Maar je moet het loslaten. Want anders kan het nooit op eigen benen leren staan. Het moet leren stappen. En zo'n peutertje laat je los. En dat deed de Heer ook. God was altijd hem nabij, maar God verliet hem. Om hem op de proef te stellen. Ten einde te weten alles wat in zijn hart was. En God wil ook wel eens weten wat er in ons hart is. Hoe zou het nou gaan als ik hem even loslaat? Als ik hem even op die geestelijke eigen benen laat staan? Hoe volwassen is die eigenlijk? Dat doet de Heer. En de Heer die stelt je op de proef. En dan komt er zo'n gezantschap. En dan, ja, dan zijn er sterke benen die de wilde dragen. Want je ziet dan dat hij eigenlijk, Hiskia, eigenlijk valt. Want hoogmoed komt op in zijn hart. Hij vindt zichzelf een geweldig man. Hij laat de schatkamers zien en hij verraadt eigenlijk hoe hij heel de stad heeft versterkt. En daar hebben de Babyloniërs echt wel gebruik van gemaakt, want toen Nebukadnezar later kwam, toen wisten de Babyloniërs precies hoe de verdediging van heel Jeruzalem in elkaar stak. En het was voor Nebukadnezar, was het niet moeilijk hoor, om Juda en Benjamin later in Babylonische ballingschap weg te voeren. Wat Sanherib niet lukte, lukte Nebukadnezar wel. En eigenlijk heeft, heel dom, Hiskia hier alles eigenlijk weggegeven. Militair en menselijk. En de Heere wijst hem er ook op. Hè? Want er staat in vers 25. Vers 24 gaat het weer over dat wonderteken. Laten we daar maar beginnen. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen bad hij tot de Heere en hij sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Van die 10 treden. Maar Hiskia schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad, hem bewezen, want hij werd hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem. Toen verootmoedigde Hiskia zich over zijn hoogmoedigheid, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toorn des Heeren niet over hen kwam in de dagen van Hiskia. Ja. De Heere laat ons ook wel eens los. En dat deed hij hier, bij Hiskia. Dat doet hij ook in ons leven. Hè? Om ons geloof als ware sterk te maken. Om te kijken wat er in je hart is. Hè? om dat als het ware te peilen. Ja. Goed, laten we maar beginnen bij de eerste psalm, want we hebben niet zoveel tijd. Psalm 120. Daar staat een bedevaartslied. Eigenlijk staat er dus een lied van de treden. Een lied Hamaalot. In mijn angst heb ik tot de Heere geroepen. En hij heeft mij geantwoord. Heer, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong. Wat zal hij u geven? En wat zal hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong? Gescherpte pijlen van een held, benevens gloeiende kolen van brem. Wee mij dat ik in Mesech moet vertoeven, dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar. Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd. Ja, die leugenlippen van vers 2, dat is wel duidelijk van wie die leugenlippen zijn. Dat hebben we gelezen. Dat is van die veldmaarschalk, Rabsakee, die zo beweerde dat hij kwam in de naam des Heren, dat de Heer hem geroepen had om als ware Hiskia te straffen, dat hij de Baaldienst had afgeschaft, de offerhoogte geslecht, enzovoort, enzovoort. En zegt, vertrouw niet op die Hiskia. En vertrouw niet op die Heren. Dat is de Heren niet. Ik ken de Heren. En die Heren is Baal. En we zijn onoverwinnelijk, want we hebben de Heer aan onze zijde. En dat is wat geweest, hè? De Israëlieten in die dagen werden natuurlijk heen en weer geslingerd. Hè, op geloofsterrein. Aan de ene kant hoorde je dan weer dit. Aan de andere kant hoorde je weer precies het tegenovergestelde. En allebei zagen ze en werd beweerd dat ze in de naam des Heren spraken. Het is ook moeilijk geweest dat eerst in de tijd van Agas daar die Baaldienst was. In de tijd van Hiskia werd die Baaldienst weer helemaal afgeschaft. De tempeldienst weer in ere hersteld. En even later zaten ze weer met de zoon van Hiskia, Manasse, die Baaldienst weer invoerde. En zo is het bij Israëls koningen op en neer gegaan. Zo is eigenlijk in de theologische wereld het ook vaak, op en neer. He, dan wordt weer dit beweerd, dan wordt weer dat beweerd. Je wordt van links naar rechts geslingerd. Je kan het ook niet herkennen aan de taal, want men spreekt allemaal over de Heere Jezus. Men spreekt allemaal in het Judees, men spreekt allemaal in de Bijbelse taal. Waaraan is het nou te herkennen? Waaraan is nou het valse evangelie altijd te herkennen? Ik zou dit willen zeggen. Het valse evangelie is te herkennen als de mens in het middelpunt staat. De Bijbel zegt altijd, het is het evangelie naar de mens. En de Bijbelse evangelie is niet naar de mens. Dat is het geheim. Als de mens in het middelpunt komt te staan, of de spreker komt in het middelpunt te staan, de mens komt in het middelpunt te staan, in plaats van Christus. En Christus wordt niet verhoogd, maar Christus wordt als het ware verlaagd, die krijgt een tweede rangs positie, dan als het ware, dat is eigenlijk de toetssteen die we moeten hanteren om te herkennen dat dit een woord is wat niet deugt. Vaak wordt aan het evangelie dan dingen toegevoegd, of wordt aan het evangelie dingen afgehaald. En we moeten best wel oppassen, want er zijn heel wat waarschuwingen, juist van de apostel Paulus, in de Timotheusbrieven, waar die spreekt over de laatste der dagen van die bedeling waar wij in leven, dat het er naartoe gaat, dat er dan zware tijden, of letterlijk in het Grieks, demonische tijden zullen komen. En dat, ja, mensen wier denken bedorven is, wier geloof de toets niet kan doorstaan, in feite zich uitgeven dat zij optreden, net als Rabsakee, in opdracht van de Heer. Terwijl dat in het geheel niet zo is. Zodra je door hebt dat dat het geval is, en die ander helemaal van zichzelf overtuigd is, en je door hebt dat het bedrog is, dat het een bedrieglijke tong is, dan is de beste houding die je kan aannemen, broeders en zusters, ga niet in discussie. Hiskia die heeft dat heel duidelijk tegen de Jeruzalemmers gezegd op de muur. Antwoord die Rabsakee met geen woord. En ze antwoorden hem ook geen woord, op bevel van de koning. Neem dat over. Tref je iemand die zoekende is, die oprecht is, die zich naar de dingen des Heren zich uitstrekt. Ook al weet hij misschien niet veel, ook al heeft hij misschien niet veel onderscheid, ja, daar moet je wel energie en tijd in steken. Overlaat hem dan niet dat je met hem gelijk een Bijbelstudie van een halve dag gaat houden, want dan valt hij om. Geef het dan bij mate wat hij aan kan. Maar is het zo dat je als het ware met iemand moet gaan debatteren, dat echt een debat wordt van vooropgezette meningen, voordoe je tijd daar niet aan. Antwoord hem echt niets. Dat is zonde van je tijd. En je moet oppassen, want het is een bedrieglijke tong. En wat doet die tong? Als je hier leest, dan staat er: wat zal hij u geven, die tong? Wat zal hij u toevoegen, gij bedrieglijke tong? Het gaat hier dus over die tong, wat die tong je geeft, wat die tong je toevoegt. En pas op voor je eigen tong. Die tong daar zegt Jacobus van, dat is een vuur die een heel bos in brand kan steken. Het is maar een heel klein lid, maar pas op voor die tong. Vers 4, gescherpte pijlen van een held. Zo scherpe tong hadden de Assyriërs. Maar pas op, het zijn ook allemaal mens. Zo scherpe tong kunnen wij ook hebben. Benevens gloeiende kolen van brem. Gloeiende kolen. Die tongen van hun waren als gloeiende kolen. En wij kunnen ook soms tongen krijgen in een verhitte discussie. Dat je zegt, wat zal mijn tong daarna aan toevoegen? Wat zal hij u geven? Dan ga je misschien dingen zeggen die je best wel aan die ander kwijt wil. Maar dan wordt het zo'n heel strijdtoneel eigenlijk Christus onwaardig. En ook het evangelie onwaardig. En dat hebben we allemaal, als we heel eerlijk zijn, in ons enthousiasme heus wel eens meegemaakt. Dat we daarin gevallen zijn. Dus pas daar voor op. Verder mogen we ook altijd weten, als wij met, net als Hiskia, geconfronteerd worden met mensen die bedrieglijk spreken, die leugenachtig spreken, die misschien leugenachtig over jou spreken, die misschien een kuil voor je graven, dan mag je weten, wat zal hij dan die geven? Wat zal hij die ander toevoegen? Denk eens aan Mordechai. Wat deed Mordechai? En wat deed Haman? Ja, Mordechai die werd ermee geconfronteerd dat hij, ja, dat ook zo'n bedrieglijke tong daar was van Haman. En we weten wel dat Haman een galg oprichtte, hè, voor Mordechai. We weten wat er gebeurde. Niet Mordechai hing aan die galg, maar Haman hing daaraan. Eigenlijk moeten we nog erger zeggen, want ik vind het altijd een beetje onsmakelijk. Het was eigenlijk geen galg, het was een paal met een punt. En je werd er opgezet, opgespietst. Nou, dat is nogal wat. Ja. Maar Haman werd er dus opgespietst. En dat is eigenlijk wat Gods woord laat zien, hè. Wat zal hij u geven? Wat zal hij u toevoegen? Heb je een kuil graaf voor een ander, die valt daar zelf in. Vaak overkomt je hetzelfde. Die rapsakee die heeft zijn lot wel gekregen. Hij dacht dat hij even Jeruzalem onder de voet kon lopen. Het is precies andersom gegaan. Er kwam de engel des Heren, die kwam. En die maakte korte metten met rapsakee. En 185.000 man. In één nachtje. Voor de Heer is het een peulenschil. Vaak kijken wij enorm tegen de problemen op. Hè. In mijn angst heb ik tot de Heer geroepen en hij heeft mij geantwoord. Hiskia was echt in angst. Het is helemaal niet erg om angst te hebben. Om bang te zijn. Dat is menselijk. En tegen zo'n overmacht. Ja, dan mag je best bang zijn. En in ons leven zijn er best wel situaties, omstandigheden, dat je best wel angstig mag zijn. Maar richt je tot de Heer. En weet dan ook dat de Heere zich uiteindelijk met je leven bemoeit. En dat boontje uiteindelijk komt om zijn loontje. Je hebt ook dat verhaal van Adonia Bezek. Die koning die zo gewend was. Dat lees je in Richteren 1. Dat gaan we niet opzoeken. Vers 5 tot en met vers 7. Dat die man gewoon was. Dat hij een andere koning had overwonnen. Dan sneed hij hem de duimen af en de grote tenen. Ja. Totdat hij zelf overwonnen was. En wat deed men? Men sneed zijn duimen en tenen en grote tenen af. He. Boontje komt om zijn loontje. De Heere uiteindelijk komt, he, als het gericht komt, daar helemaal op terug. Maar je lijdt er wel onder. En ook, ja, van die godslasterlijke toon van Rabsakee, daar is toch Hizkia behoorlijk van ondersteboven. Hij gaat naar de tempel, het huis des Heren. Hij bidt haar dit gebed tot God. En hij zegt ook in vers 5, wee mij dat ik in Mesech moet vertoeven. Waar ligt Mesech? Altijd leuk om te weten. Dat ligt helemaal in het uiterste noorden van Israël. Dat ik moet wonen bij de tenten van Kedar. Waar ligt Kedar? In het uiterste west, in het uiterste zuiden van Israël. Eigenlijk is dat dat je zou moeten wonen in het grensgebied. In het grensgebied tussen Israël en eigenlijk het buitenland. In dat grensgebied. En ja, daar zegt hij, wee mij dat ik daar zou moeten vertoeven. Hizkia die wil vertoeven in het huis des Heren. Die wil vertoeven in Jeruzalem. Maar hij zegt, te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben eenmaal vrede, maar als ik spreek, dan zijn ze uit op strijd. Ja, waar bevinden wij ons in de praktijk van ons leven? Zijn we als Hizkia? Dat wij willen vertoeven in het huis des Heren? Of is het zo dat wij niet zo in Jeruzalem wonen, maar misschien meer naar het noorden, misschien en naar het zuiden? Toch wel een eind van de Heer vandaan. Misschien zelfs in dat grensgebied. Hè? Voelen wij ons daar thuis in Mesech en Kedar? Hizkia niet. Maar sommige gelovigen die voelen zich daar toch thuis. In dat grensgebied. In dat gebied waar de wereld zeg maar begint. In dat schemergebied. En dat is altijd een gebied. Want wij zijn soms heel erg zwart-wit, maar we vergeten vaak, er is een heel groot gebied en dat is dat grensgebied. Dat is een beetje grijzig, dat is niet wit, dat is niet zwart, dat zit er tussenin. Maar kiezen we echt voor wit of zitten we ergens in dat grijze gebied? Zal we zeggen, op de zondag dan zijn we christen en in de maandag, als we op het werk zijn, ach, dan gaan we met de ander allemaal om en dan merkt die ander totaal niet dat wij geroepen zijn door de Heer, dat onze roeping vastmaken, dat we bij hem behoren. Ja, er is een spreekwoord die zegt van, zeg mij nou eens wie je vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent. Hebben wij vrienden in de wereld? Voelen we ons daar thuis? Dan heb je eigenlijk al het antwoord. Hizkia zegt, ik wil niet wonen in die wereld. Te lang reeds woon ik bij wie de vrede haten. En vaak om je heen leef je midden in de wereld, je bent geen kluizenaar, maar je maakt heel vaak mee, net als Hizkia. Dat je woont bij wie de vrede haten. Ik ben eenmaal vrede, zegt hij. In mijn hart ben ik eenmaal vrede. Niet, ik word vrede of zoiets. Nee, is het, ik ben het. Ik ben eenmaal vrede. Dat woont in mijn hart. Maar als ik spreek, ik kan mijn mond niet open doen of ze zijn uit op strijd. En dat is ook zo. Soms maak je dat gewoon in dat maatschappelijk leven gewoon mee. He, dat je als je je mond in de maatschappij dan open doet over Gods woord of over de Heer Jezus Christus, dan komt er soms zo'n haat op je af. Dat het gewoon stotend is. Maar laten we onze roeping waarmaken, broeders en zusters. Een ware pelgrim, hè? Een ware pelgrim, een waar christen, is een pelgrim in deze wereld. Hij is doortrekkende in deze wereld. Hij hoort er niet thuis. Goed, je ziet dus dat deze psalm heel erg slaat op waar Hizkia mee wordt geconfronteerd met Rabsakee, met die godslasterlijke tong en wat hij deed, dat hij het huis des Heren voor de eerste keer daarmee mee binnenging. Dan krijg je de volgende psalm. En die psalm gaat over, laat hem eerst maar lezen, psalm 121. Een bedevaartslied, eigenlijk een lied van de treden. Dan zegt Hizkia, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, je ziet dat Hizkia een antwoord geeft, eigenlijk aan Rabsakee. Maar het is niet een militair antwoord wat Hizkia hier aan Rabsakee geeft. Hij gaat naar de Heere. Hij geeft een geestelijk antwoord. Je kan lezen dat hij bidt tezamen met Jesaja. Heel typerend, in 2 Koningen lees je dat hij iemand stuurt naar Jesaja, dat Jesaja bidt. Maar in Kronieken staat er dat hij samen met Jesaja gebeden heeft. Ik denk dat allebei waar is, dat Jesaja ook weer gekomen is, ook weer samen ook weer gebeden hebben. En dat ze de Heere hebben gezocht. Maar ze gaan dus geestelijk staan in het geloof. En deze psalm, psalm 121, is eigenlijk een reflectie daarvan. En natuurlijk Hizkia's omstandigheden, die waren best zorgelijk, best wel angstwekkend. Die zagen er best wel hopeloos uit. Hij zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En wat ziet hij op die bergen rondom Jeruzalem? Laten we nou eens eerlijk zijn. Verplaats je nou eens in Hizkia's positie. Hij zegt, ik heb mijn ogen op naar de bergen. Hij kijkt rondom, van de stadsmuren af. En wat ziet hij? Hij ziet daar de hele Assyrische legermacht. Die rondom heel Jeruzalem ligt. Duizenden soldaten die hun kamp hebben opgeslagen. Hij zegt, van waar zal mijn hulp komen? Ja, waarvan? Van boven, één engel. Maar dat weet hij niet. Maar hij ziet dan vol de bergen vol Assyriërs. Maar heel typerend zegt hij, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt. Die dus ook de aarde heeft gemaakt, die ook die bergen heeft gemaakt. Het is heel mooi dat hij die vraag stelt in vers 1. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? En hij beantwoordt het gelijk, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo gaat Hizkia dus in gebed samen met Jesaja tot de Heere en gaat die tempel des Heeren binnen. Het is heel goed te weten dat natuurlijk in Hizkia's leven die tempel, zagen wij, een hele belangrijke plaats inneemt. En er zijn wel nog meer van deze psalmen, van die 15, die over dat huis des Heeren gaan. En dat je dan ziet hoe belangrijk het huis des Heeren voor Hizkia is. Maar het was niet zo dat Hizkia nou met alles en nog wat maar tot de Heere kwam. Hij ging hiermee naar de Heere. Wat ik nu ga zeggen is misschien moeilijk te begrijpen, maar ja, ik ben altijd een beetje tegen dat leren van stille tijd en alles wat er omheen zit aan kinderen, waarin een situatie wordt voorgesteld alsof je maar met alles in je leven naar de Heere moet gaan. Dat is wel een hele kinderlijke voorstelling van zaken. Zo is het in het leven niet. In het leven zijn er heel veel zaken waar de Heer van zegt, dat mag jij gewoon zelf beslissen. En dat hoef je aan mij niet te vragen. Daar zit ook helemaal geen goed en fout in. En de mensen die wel van de winter geluisterd hebben via internet, toen ik bij de Thessalonicense brief stilstond, bij het derde hoofdstuk, toen heb ik expres een keer gezegd van, een beetje op een grappige manier van, stel dat ik op mijn werk ben en ik loop naar koffieautomaat en ik denk, ja, wat zal ik nou nemen, koffie of thee? Dat ik denk, ja, ik weet eigenlijk niet. En dat ik zeg, weet je wat, ik heb mobieltje van ING en ik bel mijn baas gewoon op en ik zeg, Hans, joh, weet jij misschien wat ik nou moet nemen, koffie of thee? Dan zegt Hans tegen mij, joh, hij zou bijna zeggen, joh, wat interesseert mij dat nou of je dat neemt, koffie of thee? Ik kan het allebei nemen hoor, het is allebei even goed. Heb je trek in koffie, neem je koffie. Heb je trek in thee, neem je thee. Voor mij neem je cappuccino. Ja, heb je daar wel aan gedacht, dat ding geeft zelfs ook nog soep. Bij ons komt er ook nog soep uit, neem een kopje soep voor mijn part. Ja, maar laten we wel zijn, broers, er zijn heel veel christenen die blijven in een soort kinderlijk geloofsfase staan. En gaan dan heel krampachtig dat geloofsleven beleven. En dan worden ook talloze geestelijke boekjes maar geschreven aan de lopende band. Die, die mensen daarin voorgaan, dat je alles in overleg met de Heeren moet doen. Nee, als je dingen treft zoals Hiskia, dat er leugenlippen zijn, dat het evangelie in het geding is, dan moet je tot de Heeren gaan. Dat doet Paulus ook. Dan gaan ze tot de Heeren. Dan komt dat erop aan. En dat gebeurt niet zoveel keer in je leven, dat je naar het huis des Heeren gaat, omdat je een brief ontvangen hebt, hè? Zoals de Hiskia hier laat. En die brief uitspreidt voor de Heeren. Ik ontvang heel veel brieven. Maar ik ga ze niet allemaal uitspreiden voor de Heeren. Maar ik krijg wel eens brieven. Dat ik zeg, Heeren, dat gaat niet over mij. Dat gaat over u. Want ik sta hier niet voor eigen parochie of zo te preken. Ik sta hier in opdracht van hem. En het gaat om uw woord. En er wordt dit en dat aan mij geschreven. En het is uw zaak. Kijk, dat doe ik op mijn werk ook. Op mijn werk is zo dat ik een baan heb. En dat mijn baas, die geeft mij heel veel eigen verantwoordelijkheid. En hij verwacht van mij dat ik in eigen verantwoordelijkheid beslissingen neem. Maar er zijn wel eens dingen dat ik word geconfronteerd, dat ik denk, ja, maar daarmee moet ik wel naar Hans. Daarmee moet ik wel met hem in overleg spreken. Want het gaat niet over mij, het gaat eigenlijk over hem. En zoals ook met onze Heer en Heiland ook. Als het over zijn woord gaat, en het gaat over leugenprediking. Het gaat om soms dat je zelf vals wordt beschuldigd, zoals Hiskia. Luistert niet naar Hiskia. Serafske, vertrouw niet op wat hij jullie zegt. Dan moet je naar de Heer gaan. Want ze hoefden niet op Hiskia te vertrouwen, maar ze vertrouwden eigenlijk op de Heren. Het ging over de zaak van de Heer. En zaken die des Heren zijn, geestelijke zaken, die moet je voor Gods aangezicht brengen. Dat moet je met hem bespreken. Een voorbereiding voor zo'n dienst als vandaag, dat moet je met hem bespreken. Dat zijn zaken, die gaan de Heer aan. Maar heel veel zaken in ons leven, daar zegt de Heer van, daar ben je oud en wijs zelf genoeg voor. En je hebt toch ook de geest gekregen, je hebt toch ook onderscheidingsvermogen. Hè? Maar ik denk wel, als we ons zouden verplaatsen en we zouden opeens ons verplaatsen naar de hemel, naar Gods troon. En we zouden daar eens dan kijken hoeveel gebeden daar terechtkomen. En wat die gebeden dan inhouden. Dan denk ik dat heel veel christenen in alle oprechtheid, hoor, in alle eerlijkheid en alle liefde, met heel veel zaken tot de Heer komen, dat de Heer denkt, ja, joh, net bij dat koffieautomaatje, joh, wat maakt het uit? Maak het jezelf nou niet zo zwaar en zo moeilijk. Geloof en wandel nou in dat geloof en handel daar nou in, als een volwassene in het geloof, met een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Hij zegt, ik hef mijn oog op naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Het mooie vind ik hier in vers 1 en 2, dat er staat dus in de eerste persoon en dat hij direct al zegt, zonder dat die goddelijke hulp al komt, maar dat hij zegt, die goddelijke hulp, daar rekening op. Mijn hulp is van de Heere. En daarna is het niet meer ik en mijn, zoals in vers 1 en 2, maar de rest van de psalm, vers 3, 4, 5, 6 en 7 en 8, gaan allemaal over u. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet slijmeren. En vers 5. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken. De maan desnachts. De hel zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Het is allemaal uw. Opeens de derde persoon. En daar wordt er in feite de goddelijke hulp beloofd. En onderstreept dat die echt komt. En zo is het in de volgorde in de Bijbel. Altijd eerst geloof. Het eerst geloven. Het eerst aannemen. En dan krijg je de belofte. Het is nooit andersom. En in die belofte zie je dat. Dat mag je ook op jezelf toepassen. Vers 3 tot en met vers 8. God zal niet toelaten dat onze voet wankelt. Hij laat je wel eens los. Een klein kind. En kijk hoe het gaat. En als je dan misschien struikelt, dacht, dan is de Heer er al om je eigenlijk op te vangen. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Hij wordt zo onderstreept dat hij de bewaarder is. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Dat wil zeggen slapen. Dat ze beter kunnen vertalen. Slapen. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. Dat sluimeren, dat is echt slapen. Wat je s'avonds doet. Wat je s'nachts doet. En dat slapen in het Hebreeuws, sluimert nog slaapt, dat slaap, dat is eigenlijk de doodslaap. Zo zou je het beter moeten vertalen. Zie, de bewaarder van Israël slaapt niet, nog is gestorven en heeft de doodslaap. De Heere is uw bewaarder. Hij is uw schaduw aan uw rechterhand. En dat is zo mooi. God geeft een complete bescherming. Hij bewaart ons. Hij is dichter ons nabij dan we vaak beseffen. En ieder peutertje die denkt van, als die wegloopt van je, mijn vader en moeder, ik zie ze nergens. Nou, die vader en die moeder, die letten continu op. En die zijn ze sneller nabij dan dat kindje eigenlijk beseft. En zo is het in ons leven ook. Hij is je schaduw aan je rechterhand ten alle tijden. Maar je moet wel geloven. Je moet het accepteren. Je moet zeggen wel, dankjewel. En wat doet dan de Heer als bewaarder? De zon zal u desdaags niet steken. Wat is dat? Dat is een zonnesteek. Je bent allemaal onder die dingen gaan zitten. Waarom? Als je dat niet doet, krijg je misschien wel een zonnesteek. Jij wordt misschien wel bruin. Of je verbrandt. Maar je kan ook een zonnesteek krijgen. In het Midden-Oosten gebeurde dat. Hè? Een zonnesteek. Nog de maan des nachts. Wat is de maan des nachts? Nou, dan werd je maanziek. Hè? Denk maar aan een maanzieke knap. Knaap. Het Engelse woord luna. Lunatic. Hij is lunatic. Hè? Toch? Daar zit het woord maan in. Luna. En daar mee te maken. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. 'S Morgens ga ik altijd uit naar mijn werk. Gaat de wekker, sta ik op, ga ik weg. U ook. De meeste van u gaan allemaal uit. En ook al ga je dan niet naar het werk. Maar heb je misschien dat je thuis allemaal bezigheden hebt. Zoals ook heel veel mensen. Ja, dan is dat toch dat er een uitgang is. Uit je huis en weer s'avonds weer een ingang. En de Heer die bewaart je zo heel je leven. Je ingaan, je uitgang en je ingaan. Ik moet u zeggen, ik ben ook heel erg blij in mijn leven geweest dat ik dit vers een keer las. En dat heb ik omarmd toen bij mijn eigen kinderen. Daar zitten er twee van hier, die zullen wel denken. Maar het heeft mijzelf een keer heel goed gedaan dat ik ze los moest laten. En wanneer laat je ze echt los? Niet alleen als ze volwassen geworden zijn, maar als ze ook echt je huis verlaten. Als ze helemaal op eigen benen gaan staan, dat ze huwen, ze gaan op zichzelf wonen, ze gaan je huis uit. Dat ik dan toch denk, ja, net zoals de Heere mij bewaart, zal de Heere ook hun bewaren. Ook hun uitgaan in deze wereld bewaren. En daar mag je een kind best wel loslaten, ook in een huwelijk. Ook op een verre reis. Hè? En dat ze op eigen benen gaan staan, want de Heere is hen net zo nabij als hij ons nabij is. Hij zal uw ziel bewaren. Hè? De Heere is onze zielenhoeder. Hij zal zware met zijn genadehand altijd over ons leven, ook over onze kinderen. Daar mogen we van overtuigd zijn. En de Heere die behoedt. 24 uur per dag. Zowel des nachts staat hier als des daags. Het lijkt wel de wolkkolom, de Shechina, die over ons heen hangt. De wolkkolom des dags, zodat wij geen zonnesteek oplopen. En ook niet s'nachts, dan is het een vuurkolom, dat we een maanziek zouden worden. Er zit natuurlijk best wel een diepere betekenis achter die zon en maan. Want we zagen ook dat een Manasse en ook die opa, die Agas, die ontstaken offers voor heel het Heer des Hemels, lazen wij. Wat is dat Heer des Hemels? Dan kom je enkele keren tegen in Gods woord, het Heer des Hemels. Dat is aangelegd dat die hemelse legerschaar, die hemelse legermacht, dat hele Heer des Hemels, dat is de Statenvertaling. Het zo mooi zegt. H-E-I-R hebben ze dan vertaald. Het Heer des Hemels. Eigenlijk geestelijke overheden, machten, krachten, heerschappijen. Daar hebben wij ook in ons leven mee te maken. Dat zien we wel niet. Maar Paulus zegt niet voor niks dat we niet de strijd hebben tegen vlees en bloed. Maar tegen die geestelijke overheden in de hemelse gewesten. En net zo goed er opeens in Davids leven er een boze dag kwam. Dat hij zoveel goeds had gedaan. De tempel gereinigd. De priesterdienst hersteld. De offerdienst hersteld. Pascha gevierd, enzovoort. En opeens, tot waar hij al jaren voor vreesde, stond Sanherib met Rabsakee voor de poorten van Jeruzalem en werd hij zo vals beschuldigd. Voor hem was dit de boze dag. En in Efeze 6, vers 13, daar lees je ook, hè, dat we die strijd hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden in de hemelse gewesten. En dat we staande moeten blijven in die boze dag. Lees dat maar eens in Efeze 6. Want soms lezen we daar overheen. Efeze 6 vers 13. Efeze 6 vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld te hebben, hebbende stand te houden. Je moet stand houden. En op een gegeven moment komt het in het geloof erop aan. Opeens is daar die boze dag. Die boze dag die komt soms. Soms kan je jaren met de Heer wandelen. En door hem geleid worden, opgevangen worden enzovoort. En net als Simon Petrus. En wat zei de Heer tegen hem? Hij zei, Simon, Simon. Satan heeft zich eigenlijk voorgenomen, ik zeg het maar met mijn woorden, om u te ziften als de tarwe. En God liet het toe. Om eigenlijk het diepste van zijn ziel, als waar, om te weten wat er in je ziel is. Hij vervloekte de Heer. Hij verloochende de Heer. Maar juist als je in die diepte komt, trekt God je ook weer op tot zijn hoogte. En dat maakte Petrus mee. Hij leerde zichzelf kennen. En als wij in ons geloofsleven worden we vaak juist daardoor beproefd. Om de Heer wil weten wat er in ons hart is. Omdat wij ook zelf zullen weten wat er in ons hart is. En in ons hart woont niet zoveel goeds. Nee. Paulus 6 zegt ook, ik weet dat in mijn hart geen goed woont, zegt hij. En hoe gebruikt nou de Heer die geestelijke strijd in ons leven? Hij gebruikt die boze dag om dat goeds er in ons uit te halen. Dat wij niet meer zo op onszelf gaan pochen en op zelf gaan vertrouwen. Maar dat we ons vertrouwen stellen op de Heer. En ik heb dat ook geleerd. Om op de Heer zijn vertrouwen te stellen. En toen hij op de Heer te vertrouwen te stellen. Ja, toen greep de Heer in zijn leven wonderbaarlijk in. En dat had hij nooit aangedacht. Want hij zegt, ja, ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Hij dacht misschien aan menselijke hulp. Misschien wel toch uit Egypte. Weet jij veel? Dat daar bleek de farao met zijn legermacht zou verschijnen. Om tegen de Assyriërs te strijden. Maar hij kwam al gauw tot ontdekking. Nee, mijn hulp is van de Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft. En hoe kwam die hulp niet? Eén engel. Eén engel des Heeren. Dan krijg je Psalm 122. Die gaat nooit goed, zie ik al. Op het horloge. Maar goed. Psalm 122. Een bedevaartslied. Een lied van de treden. Ik was verheugd. Toen men zeide. Laten wij naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad. Die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift voor Israël is het. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur. Rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heren, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. Ja, hier zie je dat deze psalm als achtergrond heeft de inwijding van het huis des Heren. Want eigenlijk toen Rabsakee met zijn godslastelijke tong, psalm 120, het Hiskia zo benauwd maakt dat hij in zijn angst tot de Heren begon te roepen. Toen hij zijn ogen in vers hoofdstuk 21... ophief naar de bergen en zei, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. En hij zag op de bewaring van de Heere, dat de Heere hem zou bewaren. Dan zegt hij, dat hij naar het huis des Heren gaat en dat hij verheugd is over dat huis des Heren. De achtergrond is van deze psalm de inwijding van het huis des Heren. En dat hij in het huis des Heren wat hij opnieuw heeft ingewijd in zijn leven, waar deze psalm over gaat, en daarom heeft hij hem ook zo gerangschikt hier als derde psalm, dat hij in dat huis des Heren vrede ontving. Echt vrede ontving voor zijn ziel. Eigenlijk er bovenuit getild werd, boven het probleem. Wat voor antwoord nou de Heere ook zal geven, want die engel had nog niet opgetreden. Maar toch in het huis des Heren, toen hij gebeden had, toen had hij gezien zo eindigt hij ook, hè? Vers 6 tot en met vers 9, bid Jeruzalem vrede toe. Mogen wie u lief hebben rust genieten. Hij kreeg daar de rust, hij ging weer genieten van de rust, van de innerlijke rust en vrede. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Het gaat om vrede en rust. Hij bidt ook zijn broeders en zijn vrienden toe, wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heer onze God wil ik het goede voor u zoeken. Ja, de achtergrond is dus van deze psalm geweest, de reiniging en de wijding van de tempel, het herstel van tempeldienst, offerdienst, priesterdienst en de feesten des Heren. Je ziet dus dat Hizkia tot twee keer toe het huis des Heren binnenging. En dat huis des Heren een belangrijke rol in zijn leven speelde als het erop aankwam. Eerst met die godslastige tong ging het huis des Heren binnen. Later ging hij met die brief van Rabsakee het huis des Heren binnen. Dat kan je lezen in Jesaja 37 vers 1 en vers 14. Dat gaan we niet opzoeken, want dat kost veel tijd. Maar ook in ons leven kunnen wij naar het huis des Heren gaan. Want waar is de plaats van aanbidding nu? Als je vroeger als Jood, als Israëliet, in Hizkia's tijd naar het huis des Heren wilde gaan om te aanbidden, om een brief uit te spreiden bijvoorbeeld voor de Heer of een zaak voor de Heren te brengen, dan was er maar één plaats waar je heen kon gaan. Waar moest je naartoe? Je moest naar Jeruzalem. Er was maar één huis des Heren. Jeruzalem was de plaats van aanbidding. Maar waar is nu de plaats van aanbidding? In Johannes' evangelie, een evangelie wat echt voor de tijd van vandaag door Johannes geschreven is, op de oog ook van de wereld van deze aion, dan lees je in Johannes 4 een soort klein twistgesprekje tussen de Samaritaanse vrouw en de Heer Jezus. En dan opeens dan probeert die Samaritaanse vrouw het gesprek een wending te geven, dat het niet meer over haar gaat, want ze vinden het wel heel persoonlijk worden. En dan gaat ze opeens iets anders zeggen. Gaan ze opeens spreken over de plaats van aanbidding. In Johannes 4, vers 19 zie je dat. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Ja, daar is ze wel achter. Ze wordt opeens met haarzelf geconfronteerd. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar: geloof mij, vrouw, de ure komt dat gij nog op deze berg, nog Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Ja, die ure moest nog komen. Want de plaats van aanbidding was Jeruzalem en niet die berg waar deze Samaritaanse vrouw het over heeft. Zegt er ook achter: gij, vers 22, gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden, wij Joden, wat we weten. Want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt, en Johannes heeft zelf toegevoegd, en is nu, dat doet hij nog wel eens een keer, Johannes evangelie, dat niet wat de Heer Jezus zei, maar wat Johannes even toevoegt, en is nu in werking, nu ik het evangelie schrijf, hè, nu de Heer Jezus allang gestorven en opgestaan is, en die handelingentijd voorbij is, die uren is nu, dat de waarachtige aanbidders, en dat mogen wij zijn, de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. En daar gaat het om. Maar aanbidden we ook echt God in geest en in waarheid? is ons huis, ons aardse huis, ook een plaats van aanbidding? Aanbidden wij ook de Heere God? Echt in geest en in waarheid? Zijn wij echt? Waarheid is dat je echt bent en dat je echt oprecht bidt. En dat je het aangezicht van God echt zoekt en dat je in geest brengt, dat je geestelijk bidt. En zulke waarachtige aanbidders, ja, die zoekt, zulke aanbidders zoekt de Vader. Want God is geest. Als we zo, zoals Christus ook de Vader aanbad, zullen we ook, als wij zo met God omgaan, ook in ons doen en laten, ook woorden spreken zoals Christus sprak van geest en leven. Waar de ander ook wat aan heeft. Dan zullen we ook die vrede, diezelfde vrede die Hiskia leerde kennen hier in deze psalm, psalm 122. Dan zullen wij ook die psalm, diezelfde vrede die hij ondervond, ondanks het probleem, want het probleem bleef. De situatie veranderde helemaal niet. Maar hij kreeg die vrede terug in zijn hart. Hij was angstig geworden voor de situatie. Hij wist er geen raad meer. Hij was vals beschuldigd. Een vals evangelie weer klonk. Hij ging naar het huis des Heren. En hij ondervond dat hij vrede kreeg toen hij zich tot de Heren richtte. Die vrede, die innerlijke rust, kwam er in zijn hart. We mogen ook weten dat natuurlijk de gemeente, het lichaam van Christus, een tempel is, een woonstede Gods in de geest. Dat wij ook gezamenlijk met elkaar een woonstede zijn, een tempel zijn, een huis des Heren zijn. Gaan we naar bidstonden toe van onze gemeente, waar wij toe behoren, waar we plaatselijk bijeenkomen. En laten we daar onze stem horen, niet alleen in de binnenkamer, dat wij aanbidden in geest en waarheid, heel persoonlijk, dat je het Gods aangezicht zoekt en dat je hem dankt voor de zegeningen, in plaats dat je allerlei Sinterklaas dingen bij de Heren brengt, waar je zelf gewoon verantwoordelijk voor bent en waar je zelf keuzes in moet maken. Dat bedoel ik niet, maar dat je echt God aanbidt en dankt voor zijn zegeningen in zijn woord en dat je vanuit zijn hand leeft en dat je die innerlijke rust en vrede die Christus ons geeft, dat je die uit zijn hand door het geloof accepteert en dat je daarin gaat staan, dat je stabiel bent, dat je weer echt gaat staan in het geloof. Dat wil de Heer vaak. Dat we zo in de praktijk gaan acteren vanuit die vrede. Maar is het ook zo dat we ook huis des Heren zijn met elkaar, die woonsteden Gods in de geest, en dat we samen bidden en daardoor ook ons uitspreken voor de Heer samen met de ander en dat we daardoor de ander ook geestelijk mee steunen? Laat me eerlijk wezen, in elke gemeente waar je komt, heel Nederland, heel deze wereld, bidstonden zijn de slechtst bezochte bijeenkomsten. Altijd hetzelfde liedje. Altijd hetzelfde. Maar de Heere zoekt aanbidders die echt hem aanbidden in geest en in waarheid, persoonlijk, maar ook met elkaar. Vrede. Het is een voorschrift, hè, notabene, zei Hiskia. Een voorschrift voor Israël is het, om de naam des Heren te loven. Het is voor ons geen voorschrift, maar, moeders en zusters, het is voor ons ook iets heerlijks om de naam van de Heren echt te loven. Hij is waard om te loven. Er staat nog in vers 5 een iets wat mooi is. Want daar staan de zetels ten gerichte. Ik denk dat dat slaat ook op de 12 zetels, de 12 tronen die straks ook in de toekomst er zullen staan. Om Israël te richten. 12 zonen van waar de 12 apostelen op zullen zitten. Zoals in Matthäus wordt getoond. Daar staan de zetels ten gerichte. De zetels van het huis van David. Ik krijg vers 6, bid Jeruzalem vrede toe. Of we daar toch over een bidstond hebben. Ik hoor wel eens mensen bidden. Er staat heel mooi voor de vrede van Jeruzalem. Daar wil ik niet te veel van zeggen, maar het is natuurlijk onzin om in deze dagen te gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. Kijk, Jeruzalem is nu niet de stad Gods. Israël heeft met het huidige Israël totaal geen enkele relatie. Israël staat in geen enkele andere relatie dan het Belgische volk, of het Franse volk, of het Spaanse volk, hè? Of het Nederlandse volk. Israël is een volk. Het enige wat God wel doet, dat dat hij toch dat volk bewaart. Dat wonderlijk is dat door alle eeuwen heen dat volk nog steeds een volk is. Maar God heeft er geen enkele relatie mee. Als we werkelijk tot het inzicht zijn gekomen dat wij leven in een tijd van Lo-Ami, van niet mijn volk. Laten we dan niet God tegenspreken en ervan gaan maken dat het Ami, dat het mijn Ami is. En dat we aan de Jood een plaats gaan toekennen, een geestelijke plaats gaan toekennen, die de Heer hem niet geeft. En vaak blijven, denk ik, Joden staan in hun Jodendom en komen vaak niet tot het beter leren kennen vanuit Gods woord van wie Christus is. En wat er allemaal in Gods woord, allemaal ook door de apostel Paulus wordt geopenbaard over de verborgenheid, omdat christenen hun als het ware terugduwen in dat Jodendom dat ze Israël zijn. Als het ware omdat ze Ami zijn, maar ze zijn niet Ami in deze tijd. En het is onzin om in deze tijd, sorry dat ik het zeg, te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat staat heel mooi, maar daar gaat het niet om. Met verstand bidden. Maar goed, laten we ons richten op die vrede. Op die vrede en rust. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Ja, we willen opmerken nog dat, ja, voorspoed hè, in ons leven. Voorspoed in ons leven, hou wel vast. Dat jaagt de wereld zo na. En als je jong bent, en hier zitten nog wat jonge mensen die allemaal aan hun carrière bezig zijn. Let wel op hoor jongens. Voorspoed brengt geen vrede en geen rust. Het is vaak het tegenovergestelde. Het brengt vaak heel wat onrust in je leven. Als het je voor de wind gaat, dan moet je oppassen, want het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Het maakt je vaak heel onrustig. Je wordt ook geconfronteerd met veel meer verantwoordelijkheden, die je vroeger helemaal niet kende. Daar moet je dan leren mee omgaan. Ik weet uit eigen ervaring. Dat besef je van tevoren niet, want je bent gericht op carrière. Je bent op geld om een positie te hebben, ook in deze maatschappij, laten we eerlijk wezen, om daar gewoon je brood te verdienen enzovoort. Maar er zit wel een keerzijde aan. Voorspoed brengt geen vrede en rust. Maar het rare is dat als je die innerlijke vrede en rust kent in je leven, dan val je toch op in deze maatschappij. Want heel veel mensen zijn heel onrustig. Maar als je wel vanuit die innerlijke vrede en rust van Christus leeft, ja, dan brengt dat wel weer voorspoed met zich mee. Dan wordt het toch weer uitgepikt. Dus ja, ik zou zeggen innerlijke vrede en rust zijn wel een voorwaarde weer, zijn wel weer noodzakelijk voor voorspoed. Maar pas op met die voorspoed, want die kunnen je weer heel onrustig maken. Dat je 's nachts wakker ligt over dingen, dat je denkt, nou moet ik dit beslissen, dan moet ik dat beslissen. En heeft de Heer als het ware allemaal niks mee te maken. Want als je eigen verantwoordelijkheid maakt, maak je wel onrustig. Geld kan je heel onrustig maken. En verantwoordelijkheid. Dus pas op dat dat niet je innerlijke rust dan gaat verstoren. Die innerlijke rust is te vinden bij de Heer Jezus Christus. Hij zegt, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Vrede binnen uw muur. Rust in uw burchten. Zijn we echt rustig? Kennen we die innerlijke vrede? Hè? Wat heel mooi is hier, is dat alle woorden hier vanaf vers 6 tot en met vers 9, dat is niet te vertalen hoor, maar al die woorden waar dus bijvoorbeeld, ik begin maar met Jeruzalem. Bid Jeruzalem vrede toe. Maar in het woord Jeruzalem zit ook het woord vrede. Jerusalem, zeggen we toch? Er zit ook het woord shalom in, vrede. Is toch de vredestad, daar zit weer het woord vrede in. In het woord voorspoed, het woord rust, daar zit ook weer het woord vrede. Yis shalu. En het woord bidden, wat hier weer staat, bid Jeruzalem vrede toe. Er zit ook weer shalula. Dat is ook weer een verbastering van shalom. Het is continu vrede, 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 vrede. Dat is zo mooi eigenlijk in het Hebreeuws als je dat leest. Hier. Maar hebben wij die innerlijke vrede? Laten we innerlijke vrede steeds zoeken zoals in feite Hiskia die hervond waar toen hij dat huis des Heren binnengaat. En wij mogen dat huis des Heren ook altijd binnengaan. De deur staat altijd bij de Heer, wagenwijd open. over dat we die rust weer kunnen hervinden in hem. Nou, koffie drinken. Ja? Dan gaan we weer door daarna met de volgende drie psalmen misschien. Ja?